Deze kon natuurlijk niet ontbreken als we over fietsen bezig zijn. Maar niet alleen zomaar fietsen, Shana, want ik ben echt zeer getriggerd door dit verhaal. Het is een heel speciaal verhaal. Dus we zaten momenteel in Spanje bij de familie.
We zitten aan de keukentafel bij de familie Fuente.
En daar moest ik natuurlijk de foto tonen van het eten in het restaurant. Ik heb dat ook gedaan. De mensen reageren daar zo op van, ja, we moeten daar niet op zijn.
Ja, maar ze herkenden hem eigenlijk ook in die foto dan?
Nee, want zeggen ze, ja, goh ja, wij weten toch dat ons vader, onze zoon, onze man, dat hij dood is. Dus ja, wat komt ons nu eigenlijk tonen? Ik vond dat een beetje vervelend voor mij, want ik dacht van dat ze gingen uitvliegen, dat ze begonnen te krijsen, dat ze begonnen te wenen van wat gebeurt hier allemaal. Maar ze zeiden gewoon, ja, die man op de voeten, dat is José Manuel Fuente niet. Ja. Zo simpel is dat van ons aan het gooien. Welkom bij ons en mooi dat je geweest bent, maar wat kunnen we daar nu mee doen? Ja.
En hoe heb je dan, met welk idee heb je dan de zoektocht verder gezet? Want dat moet een beetje een domper zijn.
Dus op een bepaald moment moet ik dus afscheid nemen van hen. Maar zegt die mevrouw, wat je misschien toch wel eens moet doen, dat is praten met de broer van José Manuel. Want als ik zo kijk naar die foto, zou hij het wel kunnen zijn.
En ze hadden geen contact meer met
hem. Ja, toch wel. Maar ja, iemand, die foto was wel 15 jaar oud. Hè? Ja. En als ik goed kijk, zegt ze, ja, zou dat toch wel eens kunnen zijn dat dat de broer is. Falo heet die man. dat zou misschien wel kunnen kloppen. Want hij zei van, ik ben niet dood, mijn broer is dood. Ik ben in de plaats van mijn broer gekomen. Dus misschien gaf ons dat wel een stapje verder. Maar ik was dus geen stap verder. Ik had wel gezien dat daar een graf was. Ik had gezien dat heel die familie er eigenlijk nog wel onder leed dat José Manuel er niet meer was. Maar ik was eigenlijk nog geen stap dichter bij die man gekomen. Want ik had hem nog altijd niet. En op een bepaald moment belt Rita, de vrouw van Lucien, me. En die zegt, Flip, wij hebben ook toen bij dat etentje een kaartje gekregen. En op dat kaartje stond het adres in Benidorm en het telefoonnummer. Dus ik zeg, ja, dan heb ik het. Maar Rita was dat kaartje kwijt, dus dan was ik weer geen stap verder. En ik ben in Gerardsbergen gaan rondlopen, te kijken waar heeft die man hier geleefd, leeft hij hier nog? En iedereen in Gerardsbergen die ik aansprak, die zei, ja, we kennen hem natuurlijk, de Spanjaard. Dus hij stond daar bekend. Ja,
dus hij kwam er wel regelmatig in Gerardsbergen.
Ja, dus blijkbaar had hij daar meer dan 10 jaar geleefd. Dus met die vrouw op de foto. Dus dat klopt allemaal. Dus hij had daar 10 jaar zeker geleefd. En de mensen in Gerardsbergen zeiden, ja, misschien is hij wel terug naar Benidorm. Of misschien is hij hier nog wel. Het kwam er dus eigenlijk op neer dat het zo'n beetje een op- en afrelatie geworden was. Maar ze wisten wel dat dat de Spanjaard was. Dat hij coureur geweest was, had hij dus ook overal verteld. En er waren zelfs mensen die er bewust zeker van waren dat hij de Ronde van Frankrijk niet alleen gereden had, maar ook gewonnen had. Dus blijkbaar vertelde hij in Gerardsbergen ook constant dat hij José Manuel Fuente was. Ja. Maar ik had dus het kaartje van Rita niet, tot ze mij terugbelde en zegt, ik heb het kaartje toch gevonden. En dan was ik eigenlijk op weg met een ticket naar de man. Heb ik het vliegtuig genomen naar Benidorm en ben ik gaan zoeken met dat kaartje in de hand.
En zo heb je hem snel teruggevonden.
En zo heb ik hem teruggevonden, want dat adres stond erop. En ik ben dan eigenlijk detectieve geworden in mijn eigen verhaal. Ja. Ik heb gezegd, kijk, de dag voor ik hem echt zou aanspreken, ga ik gewoon zijn gangen nagaan. En ik zag dus echt, hij kwam uit zijn appartement naar beneden. Hij liep het straatje door. Ik was al te weten gekomen, dat hij eigenlijk nogal een strikt leven had. Dus hij kwam zijn appartement beneden. Om 7 uur 's avonds ging hij altijd een koffietje drinken in hetzelfde cafeetje. Hij vroeg daar de krant en een kwartier later was hij weg. Dus altijd vast. Ja. Dus ik zag dat ook gebeuren die avond. Dus hij deed dat ook allemaal. En ik zag in hem inderdaad de man op de foto. Dus ik wist, dat is hij. Dus anderdaags ging ik weer hetzelfde doen. Ik ging op het bankje zitten voor dat cafeetje. Ik was daar uren op voorhand. Je weet het tenslotte nooit. Nee. Maar op het moment dat hij eigenlijk weer naar beneden ging komen, ontstond daar een opstopping van bussen, van vuilniswagens voor mijn ogen.
Je zult het altijd zien.
Dus ja, dus ik... Ik dacht, ik ben hem kwijt. Ik zie hem hier nergens, dus het gebeurt er allemaal achter mij. Achter die vrachtwagens en achter die bussen en zo. En ik dacht, ja, het zal niet lukken, want... Ja. Die bussen beginnen te rijden en hij had dus inderdaad alles hetzelfde gedaan. Hij was binnengegaan in het cafeetje en ik zie hem weglopen. En ik dacht, dit is nu het moment, want Sander, daar zat ik alweer het vliegtuig. Ik moet hem nu aanspreken, Anders is het...
Voor niks geweest, ja.
Ik loop hem achterna en ik ben hem kwijt. Ik zie hem nergens meer. Ik dacht, ja, maar een man van in de 70, die kan zo snel niet lopen of zo. En toen bleek dat hij in het Groot Warenhuis binnengestapt was. Hij was een broodje gaan halen. En toen heb ik gewoon gezegd van, kijk, als hij buiten komt, stek ik hem letterlijk vast. Ik heb dat dus ook gedaan. Ik heb hem gewoon aangesproken. En direct binnen de seconde zat hij weer in de geest, in het lichaam van José Manuel Fuente. Dus hij begon direct, zonder dat ik hem iets gevraagd had, te praten over... Ik had wel een fotootje mee van Lucien en ik toonde hem dat.
Hoe heb je hem dan aangesproken?
Ik had hem aangesproken... Sorry. Ik had hem aangesproken met de naam die hij in België gebruikt.
Ja,
dus hij
gebruikt
een andere naam hier in België.
Wat misschien wel een trigger kan zijn dat hij weet dat hij in zijn rol moet terugvallen.
Misschien wel. Ja. Of misschien, ja. Hè? Misschien, of misschien had hij... Had hij gewoon, heet hij gewoon echt niet José Manuel Fuente? Dat is ook een... Uh-huh. Maar is het, dan moet je daar geen vragen bij stellen. In België ben ik die man en hier ben ik die. Dus hij maakte voor zichzelf in zijn hoofd schuifjes waarin hij... Maar ik had wel een fotootje mee van Lucien. Dus ik pakte hem vast. Ik toonde die foto direct binnen de seconde. En direct zei hij, ah, Lucien. Dus hij wist direct waarover het ging. Hij vroeg niet wie ik was. En hij sprak direct over Rita. Over het restaurant. Dat ze mosselen heet. Dat begon mij direct allemaal te vertellen. Zonder dat ik daar iets over gezegd had.
Dus eigenlijk was het een bandje dat aan het aflopen was?
Ja. Dacht, of misschien was hij het echt zelf. Want dat kan, hè. Dat hij het nog allemaal wist. En ik dacht, ja, nu ging, dat hij dan ging zeggen, van, hey, ga nu maar. Is goed, je hebt mij nog een andere keer toe. Nee, zegt hij, kom, we gaan een koffietje drinken. En hij was direct José Manuel Fuente. Die begon mijn verhaal te vertellen over de koers, over alles. Hij vroeg dan ook, gaan we iets eten? En 5 uur later zaten we nog altijd in het restaurant. Dus hij dronk veel. Hij dronk veel. Maar zijn schuifjes die gingen altijd maar open en dicht. Open en dicht. En met afscheid nemen stak hij zo heel erg de armen in de hoogte als een Jezusfiguur. Zo van, je hebt mij gevonden. Ik ben herrezen. En toen sprak hij de woorden uit. Ik ben... Dat moeten mensen lezen in het boek.
Dus hij,
ik ben... En dat was...
Oh, oké. Ja, we bijna vergeten dat we over een boek bezig zijn, eigenlijk.
Ja. Ja, je speelt in het boek heel hard met de twijfel. Je laat de lezer echt twijfelen. Ja. Op bepaalde momenten denkt hij van... de dubbelganger, zal ik nu maar zeggen, is de leugenaar. Het is niet Fuente. En op andere momenten denk je, het is hem toch echt.
Ja.
Was dat voor jou ook een speling in je hoofd?
Zo. Want bij die 5 uur, wat heel erg lang is natuurlijk, om hem nog op een restaurant te zitten... Dan was het bij mij ook constant een spelen van... Dat zijn natuurlijk is hij dan niet. Maar hij wist bijvoorbeeld niet wat de naam was van zijn vrouw. Ik zeg, hoe heet jouw vrouw? En hij zegt, Anita of zo, zei hij. Nee, het is Maria Elena.
Ja.
Normaal gezien weet je toch de naam van je vrouw. Maar dat
maar als het de broer zou zijn, dan zou hij dat ook weten, denk ik dan.
Als je de broer zou zijn, zou hij dat ook weten. Maar hij wist alles over die broer. Daar wist hij alles over.
Ja.
Zegt hij, als je ooit naar mijn dorpje gaat in Spanje, dan moet je eens gaan kijken naar een monument dat daar staat. En hij begon mij uit te leggen, kijk, en dan moet je daar rechtdoor, tweede straat links, een beetje rond punt daar. Dat klopt allemaal, want ik was daar geweest. Dat klopt tot op het kleinste detail. Een seconde later, weet je nog dat ik met Lucien die en die rit gedaan had? Klopte helemaal. Dus... Een minuut later, en nu heet jouw zoon? Ik heb geen zoon, zeg. Hij heeft wel een zoon. Dus dat speelt, dat ongelooflijk, dat spelen van werkelijkheid,
dus eigenlijk,
zijn leugen, we weten.
Eigenlijk, als het een dubbelganger is, als het iemand is die zich uitgeeft voor Fuente, is het vooral iemand die geïnteresseerd is in de persoon zelf
waarschijnlijk
van Fuente
wel. Als
en niet
iemand
in het gezinsleven.
Zou zijn die zich uitgeeft voor, dan is dat iemand die zich op een of andere manier compleet ingelezen heeft in die man. Die alle details weet over die...
Ja.
Over die maar waarom doe je zoiets?
Ja, ik was me daar nu net ook aan het afvragen. Welk voordeel heeft hij daarbij?
Welk voordeel heeft iemand daarbij om jaren aan een stuk te spelen dat je José Manuel Fuente bent?
En heb jij dan de vraag gesteld aan hem?
Ja, natuurlijk.
Van,
maar zegt hij, dat is toch
dood?
Simpel? Jij vraagt nu waarom ik José Manuel Fuente speel. Ik speel het niet, zegt hij. Ik ben het.
Ja. En heeft hij dan een reden gegeven voor zijn geanceneerde dood?
Ja, dat had te maken met het feit dat hij toch financiële problemen had, wat klopt. José Manuel Fuente had problemen. En als ik mijn dood anseneer, dan kan ik eventjes rustig afwachten wat de fiscus en zo met mij gaat doen. Dus ik blijf een beetje onder de radar. En dat heeft hij allemaal dus gedaan, zegt hij. Mijn vrouw heeft me ook alles afgepakt, zegt hij. Dus ik zeg, ja, maar nee, ik heb de truitjes van jou gezien. Dus de vrouw had al zijn alles truitjes nog. Alle krantenartikels, ik had daar foto's van. Allemaal vals, zegt hij. Dus hij blijft dat gewoon wegspelen. Oh. Als hij zegt, het is allemaal vals. Ik kan moeilijk zijn, het is niet vals.
Nee. Ja.
Dus hij pakt mij altijd op het feit van, als ik te dicht bij zijn werkelijkheid kom, dan zegt hij gewoon, dat is vals.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik heb toch al de artikelen gezien in de krant dat je gestorven bent. Van de begrafenis. De kranten kunnen schrijven wat ze willen.
Ja, ze hebben hem zien sterven.
Ja?
Ja, misschien een goede acteur.
Maar ik ben niet gestorven, zegt hij. Mijn broer is gestorven. Ik zeg, ik heb jouw broer gezien. Wie zegt dat mijn broer is?
Oh,
dus
ja,
hij blijft constant spelen.
Hij kruipt echt in je hoofd, denk ik, tijdens dat gesprek.
Maar dat is inderdaad waar. Hij kruipt dus... Ik weet niet welke reflex dat er bij hem speelt, maar hij kan dus op een of andere manier in de mensen hun hoofd kruipen en beginnen aan de touwtjes. En hij houdt voor zichzelf heel erg veel bordjes omhoog, want hij moet dat onthouden van werkelijkheid. En dat mag hij niet zeggen als leugen. Hij houdt dat allemaal in de lucht en dat lukt hem. Tot hij dan toch wel ergens een fout maakt. Hè. Dus hij weet bovendien niet hoe dat zijn vrouw heet.
Dat kan dementie zijn, natuurlijk.
Ja, maar dat zegt hij ook, maar zegt hij... Voor mij is het simpel. Ik ben José Manuel Fuente.
Ja.
Dus
ja.
Wat is mijn probleem? Geen probleem. En ik zei tegen hem, maar de pers zal erop springen op dat verhaal. Wat ze in Spanje ook gedaan hebben.
Ja,
dat is het groot in de pers geweest. Zegt, ze gaan jou komen zoeken. Hè? Ja, en dan zegt, dan moeten ze dat maar doen. Hè?
Oh,
ik ben het, zegt hij.
Ja.
En het erge is, achteraf ben ik met mijn verhaal nog eens teruggegaan naar de familie, naar de zoon, naar de vrienden, die echt weten dat hij daar begraven ligt, dat zijn ziekbed zo erg was. Ze wisten dat allemaal. En toch zijn ze zelf nu aan het twijfelen.
Nu zijn ze zelf aan het twijfelen.
Ja, erg.
Dat is erg eigenlijk.
Hebben ze die man ook opgezocht ondertussen?
Wel, onze vraag is, wat gaan we nu doen? Gaan we die man nu opzoeken? We kunnen er nog een vervolg aan breiden, kunnen we zeggen. Kijk, we gaan met heel de familie naar daar. Maar ik voel, en ik moet die mensen niet dwingen, ik voel dat ze op een bepaald moment willen zeggen van, we gaan dat nu laten rusten.
Ja.
We gaan kijken. Want moeten wij in contact komen met misschien een gek?
Ja. Mm-hmm.
Of moeten wij in contact komen echt met ons overleden broer?
Die er eigenlijk zelf voor gekozen heeft.
Die er zelf voor gekozen heeft. Moeten we hem aanklagen? Dat zou ook kunnen. Moeten we hem aanklagen voor eeroof of zo? Mm-hmm. Maar op zich doet hij eigenlijk niet echt veel verkeerd. Als er in de buurt iemand rondloopt en die geeft zich constant uit voor burgemeester Pardaan, zeg maar iets. En we weten allemaal dat hij er wel heel erg op lijkt, maar dat hij het niet is.
Ja.
Och, wat doet die mens verkeerd? Niet veel. Hè?
Nee.
Hij geeft zich uit voor iemand.
Zolang, ik denk dat, wettelijk gezien, zolang dat je er geen voordeel uit haalt...
Ja, zolang dat hij bijvoorbeeld... Ja. Veronderstel dat hij zou zeggen van, kijk, ik ga nu acte de présence gaan geven als José Manuel
Fuente. Als een andere,
en ik vraag elke keer zoveel honderden euro's.
Ja.
Dan begint dat gevaarlijk te worden. Maar wij denken eigenlijk dat die man mij urenlang laat praten met hem, omdat hij dan een soort gevoel krijgt van, goh, ik voel me nog eens goed.
Ja, een superieur gevoel eigenlijk.
Ja, wat voor hetzelfde geld, wat was zijn alternatief? Wel, met zijn stokbrood dat hij gekocht had in de supermarkt, voor televisie gaan zitten, met een fles wijn, en in slaap vallen.
Ja.
Maar iemand komt uit België om met hem te spreken, hij groeide weer in zijn rollen.
Wat een fantastisch verhaal.
Ik zou zeggen, terug naar het praktische, het boek.
Ja, het boek, hoe, wat, inderdaad. Waar kunnen we het boek kopen? Want ik denk dat wel veel
overal
mensen nu geïnteresseerd zullen zijn.
Ja. In de boekenwinkels in de buurt ligt die. Alle mogelijke kanalen. En daar zit ik ook.
En kunnen we jou ook binnenkort aan het werk zien over het boek?
Dus samen met Lucien van Impe doe ik al 3 jaar optredens in heel Vlaanderen en in Nederland. En dan brengen we verhalen over het leven en de koers. Maar omdat dat verhaal zo intrigerend is, zo spannend is, hebben we nu beslist om daar ook een show rond te maken. En die show heet de renner, de schrijver en de filosoof.
Ja.
Op zoek naar de waarheid en de leugen. Die filosoof, dat is Johan Braakman. Ook uit Wetteren. Want Johan Braakman is een filosoof, kritisch denker. En die geeft in het boek een aantal tips. Of die bespreekt met mij, wat is er nu filosofisch, psychologisch, kritisch eigenlijk aan de hand met die man.
Met die man,
en daar gaan we mee een heel programma over.
En vanaf wanneer?
Wie ons wil boeken, die kan dat vanaf nu. En vanaf zeker de eerste maanden van volgend jaar doen we daarmee.
Oké, voilà, de lijnen staan bij deze open.
Oké.
Dankjewel, Filip Ostelaar, voor je heel boeiende verhaal. En graag tot de volgende keer en veel succes.
Dankjewel voor de ontvangst.
We zouden een hele uitzending kunnen vullen eigenlijk, maar we gaan dat toch maar niet doen. Terug naar de muziek met deze Avicii en SOS. Can you